Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Aan het begin van de dienst, dan zegt de predikant vaak: verhef nu uw harten tot God. Vandaag zeggen we dat er een tijd van: laten we ons hart openstellen voor de Heer, iets dergelijks. Verhef nu uw harten tot God. En daarmee pakken we als het ware ons menselijk hart en even het omhoog naar God en zeggen: Heer, vorm ons en leid ons en kneed ons. En dat is een mooi moment in de dienst, vind ik dat altijd. Wanneer je je openstelt voor Gods aanwezigheid. Wanneer je het even stil laat worden. En dat gaat ook over dat menselijke hart. Dus eigenlijk, wanneer wij bezig zijn in de kerk, zijn wij altijd daarmee bezig. Met een soort hartsonderzoek. Ons menselijke hart is de motor van ons lichaam. En is heel belangrijk. Al terwijl we nog gevormd worden in de moederschoot, klopt ons hartje al. En wordt dat soms beluisterd. Hè? Het is te horen en te meten. Het eerste dat een dokter doet na een ongeval is het controleren van de hartslag. En nadat je gestorven bent, moet er een dokter komen om de dood te constateren. En die luistert naar je hart. Hoe je hart wel echt helemaal stilstaat. Want het hart, dat is de motor van je lichaam. In ons hart wordt ons bloed voorzien van zuurstof en rondgepompt tot in je tenen en vingertoppen. Wanneer het hart niet goed meer werkt, dan wordt heel je lijf moe. Sommigen van u weten daar wel mee, van mee te praten. Dan kun je al niet meer 100 meter lopen of je bent al moe. Wie een hartaanval krijgt, waardoor je hart ineens stilstaat of hapert, die komt daardoor in levensgevaar. Want als je hart niet meer klopt, dan houdt alles op in dit aardse leven. Het hart is een van de belangrijkste organen van ons menselijk lichaam. Maar als de Bijbel het heeft over het hart, dan praat het niet over die hartspier. Over die spier die ons hart, die ons bloed rondpompt. Wanneer het in de Bijbel gaat over het hart, dan gaat het over het centrum van ons zijn, van ons bestaan, van ons wezen, de kern van ons doen en laten. Wij zouden zeggen, je eigen ik, je persoonlijkheid, je hart, dat is de zetel van je wil en van je gevoelens, van je emoties. En daarom zegt de Bijbel, bijvoorbeeld in Spreuken 4, behoed je hart boven alles wat er te bewaren is. Het is het allerbelangrijkste. Daaruit is de bron, daaruit is de oorsprong van het leven. En de Heer Jezus zei ook dat niet wat van buiten komt ons onrein maakt, maar dat wat vanuit ons hart komt. Met je hart bepaal je de koers van je leven. Het is de bron waaruit je denken, willen, voelen, heel je doen en laten wordt gevoed. Het is dan ook niet verbazend dat de Bijbel daar heel wat over zegt. Ik heb dan nagekeken in een concordantie en de Bijbel spreekt meer dan 800 keer over het hart. En niet alleen spreekt de Bijbel daar heel veel over, we zingen er ook heel veel over. Een aantal liederen hebben we al over gezongen. Ik keek in een concordantie op het liedboek. En daarin blijkt dat 450 keer in onze psalmen en gezangen het woord hart voorkomt. Een kleine bloemlezing. Gezegend, zalig worden zij genoemd in wiens hart gebaande wegen zijn voor Gods wil, voor Gods woord, voor Gods stem, voor zijn geest. God verlangt ernaar om ons een wijs hart te geven, van Salomo. Hij is nabij de reinen en oprechten van hart. Hij ontfermt zich over de gebrokenen en verbrijzelden, de bedroefden van hart. Er staat dat de Heere God ons hart proeft, beproeft, toetst, weegt. Wij kunnen elkaars hart niet beoordelen. Wij kunnen niet kijken tot op de bodem van een ander menselijk hart. Maar de Heere God die kan dat wel. Ik, de Heere, doorgrond en ken de harten, zegt hij. Wat er leeft op de bodem van ons hart, de Heere God die weet het nog beter dan wij zelf. Wij denken al snel dat het allemaal wel goed zit. Dat we vergeleken met anderen het nog zo slecht niet doen. Maar wij kijken vaak naar de buitenkant. En er staat ook in de Bijbel, de Heere God die ziet het hart aan. Die kan ons pas echt goed beoordelen. En daarom zegt hij, ach zoon, ach dochter, geef me toch je hart. Geef me je zieke, gespleten, wispelturige hart. Sta me toe het aan te raken, het te genezen, het te vormen. Want zoals een dokter in het ziekenhuis soms een harttransplantatie uitvoert. En bijvoorbeeld van de week nog bij onze broeder Kees Vonk ook een ablatie iets deed, waardoor zijn hartspier gezonder werd gereinigd. Waardoor verstopte aderen rond je hart worden vrijgemaakt. Of dat je een andere hartklep krijgt aangemeten. Zoals een dokter in het ziekenhuis dat doet, zo kan de Heere God ons diepste wezen aanraken en reinigen en vormen. Hij kan onze harten corrigeren en ze kneden naar zijn wil. Hij doet dat vooral met de instrumenten van zijn woord en van zijn geest. En eigenlijk dus als je naar de kerk komt, dan kom je naar een soort operatiekamer. En dan stel je steeds weer je hart open voor hem. En met die instrumenten wordt er dan gekeken van hoe zit het met je hart. En waar kan het verbeteren? Wat valt er te verbeteren aan uw en mijn hart? Want er is nogal wat, zegt de Bijbel, dat je hart kan verduisteren. En verwarren en doen dwalen. Want arglistig en bedrieglijk is het menselijk hart, zegt Jeremia 17, meer dan enig ander ding. We houden onszelf zomaar voor de gek. We praten dingen goed. We zorgen dat het er aan de buitenkant aardig uitziet. Maskers op, vrome schijn, een vrolijk vernisje aan de buitenkant. Maar de Heere God kent ons door en door. En hij weet precies, beter dan wij zelf, wat er mis is. Hoe diep die virussen van zonde en verderf hebben doorgevreten in onze harten. De hartfoto's die de hemelse dokter dan ook maakt, die tonen vaak heel wat gebreken. Zo spreekt de Bijbel over harde, ongevoelige harten, harten van steen. Het kan zijn dat je hier vroom zit te zingen in de kerk, terwijl je ondertussen over onbenullige dingetjes al jaren niet praat met een bepaald familielid of zelfs met je eigen kind. Dan krijg je kille harten, waar de liefde en het begrip uit weg hebt. De Bijbel spreekt over verduisterde, afgedwaalde harten. Onbesneden harten, zegt de Bijbel. Je weet deksels goed dat bepaalde gewoontes en bepaalde invloeden of relaties verkeerd zijn, maar je gaat daar toch maar gewoon mee door. Je negeert de waarschuwingssignalen. Trots en dwaasheid en onreinheid en onheiligheid, hoogmoed, schijnheiligheid, onterecht vooroordeel, dat alles kan onze harten kleuren en beheersen. Voor een paar procent meer winst op salaris bezaken ook christenen vaak een mooie principes. Wie op seksueel gebied met een scheve schaats begint, dan rijden, en wanneer die jong is, die ontkomt daar zelden later nog aan wanneer die getrouwd is. Meestal willen wij ook niet eens veranderen. Of ons bekeren. De Bijbel spreekt van afvallige, boze, wederspannige en eigenwijze harten. Als verkeerde zaken een patroon zijn geworden, dan is het heel moeilijk om dat nog te veranderen. Het is een soort verslaving geworden. Dan ben je terechtgekomen in een levenswijze. De Bijbel spreekt over verharde harten die op slot zitten. Zoals verroeste sloten. En daarom is het zo belangrijk om de Heere God te kennen. En om steeds weer naar de hemelse hartkliniek te komen, naar de kerk te komen, om je hart te laten onderzoeken. O onverstandige van hart, roept de Bijbel, hef je hart op tot de Heer. Want in de hemelse hartkliniek is er altijd hoop, is er altijd kans op genezing, op verbetering. De Heere God, die onze maker is, die ons geschapen heeft, die kan bij uitstek ook ons hart aanraken en zelfs compleet vernieuwen. Daarover spreekt de Bijbel gelukkig ook. Een nieuw hart wil ik voor jullie maken, belooft God in Ezechiël. Het hart van steen zal ik wegnemen en ik wil mijn goede wetten, mijn wil diep in je hart schrijven. Hartsverandering is mogelijk voor wie de Heer kennen. En daarom leert de Bijbel, daarom leert de Heer God ons om te bidden voor ons eigen hart en ook voor de harten van hen die wij lief hebben en voor de harten van al zijn kinderen. Dat gebeurt dus ook in onze kerntekst in Psalm 86. Waar wij lezen, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Wat betekent dat? Ik heb al gezegd dat het staat er ook boven dat het een lang gebed van David is. Aan de ene kant zie je in deze psalm strijd en benauwdheid en vijanden. En dat David vanuit zijn nood roept tot de Heere God. Aan de andere kant is er ook een heel stuk lofprijzing en gerichtheid op de Heere God. Vers 1 tot en met vers 7 vormt zo'n lang gebed om hulp. Een gebed van iemand die benauwd is. Antwoord mij, ik ben verzwakt en arm. Wees mij genadig, Heer. Heel de dag roep ik tot u. Dus aan de ene kant een smeekte schrijver om Gods genade in moeilijke omstandigheden. Waarschijnlijk heeft David dit geschreven toen hij op de vlucht was, toen hij vervolgd werd. Vanuit zijn wanhoop en ellende riep hij tot God. En tegelijkertijd gaat het dan in vers 14 tot en met vers 17 ook over tegenstanders en verdrukking. De schrijver kijkt om zich heen, hij voelt zich onzeker, hij is bang. Zoals een zieke hulp zoekt bij de dokter, zo roept David hier tot de Heere God. En tegelijkertijd gaat die smeekbeden regelmatig over in een soort lofprijzing. In een lofzang op Gods grootheid. Dat zie je vooral in het middenstuk van vers 8 tot en met vers 13. Waar hij zegt, geen God is u gelijk, Heer. Alle volken zullen zich ooit buigen voor u. U bent groot, u doet wonderen. U alleen bent God. En dan staat daar ook in dat gedeelte tussen. Tussen aan de ene kant gebed om hulp, aan de andere kant die lofprijzing. Tussen hoop en vrees staat onze kerntekst. Staat dat gebed om de vernieuwing van je hart. Leer mij, Heer, uw weg. Zodat ik in uw waarheid mag wandelen. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Nood drijft je vaak tot God. Daarom kan geestelijk gezien een periode waarin je wordt stilgezet ook best wel eens goed voor je zijn. Een periode van, ja, tegenwoordig hebben mensen vaak burn-out, hè, waardoor ze even eruit moeten. Waardoor ze stilgezet worden. Sommige mensen raken werkloos, anderen raken ziek. Een vakantieperiode. Tijd aan het eind van het jaar, zo tegen de jaarwisseling, vind ik ook altijd zo'n tijd van bezinning. Een tijd waarin je stil wordt gezet en de balans opmaakt, dat is soms gewoon heel gezond voor de mens. Dat heb je gewoon van tijd tot tijd nodig. Om je hart te peilen en het weer af te stemmen op de Heere God en op zijn wil. En wat is het mooi als je een regelmatige gewoonte hebt om voor jezelf uit het woord van God te lezen. En zo ook steeds je hart te laten voeden en te laten vormen door het woord van God. Ongemerkt wordt je hart dan gezet op die gebaande wegen van Gods wil. Leer mij, wijs mij uw weg, Heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Prachtig gebed. Wat wij eigenlijk elke dag opnieuw zouden moeten bidden. De nood kan je drijven tot zo'n gebed. In tijden van moeite en verdriet, van spanning, van strijd, dan wordt ons hart vaak heen en weer geslingerd. Dat zie je hier ook bij David. Dan krijg je het benauwd. Je weet niet waar je het zoeken moet. Je ligt zelfs 's nachts nog wakker, ligt te woelen. Je maakt je druk over je toekomst, over relaties en conflicten, over je geliefden. Er zijn zoveel dingen waar wij ons druk over kunnen maken. Hè? Waar we soms moeite mee hebben. Wellicht heb je ook wel dat soort zaken. Over je geliefden, je kinderen, je ouders, je werk. Financiële dingen, je huwelijk, je gezin, je kinderen, je toekomst. Nou, dat zijn allemaal dingen waar wij het vaak moeilijk hebben. En soms kan het ook gaan over heel de wereld en over heel ons land. Over onze verworde culturen, over de kerk daarin. Ons hart is waar al onze gedachten en gevoelens en zorgen bij elkaar komen. En onze harten worden soms verscheurd door tegenovergestelde gevoelens. Tussen hoop en vrees, zoals David dat hier ook heeft. Je kunt je als mens zo zwak voelen en zo bedreigd, zo onzeker. Zelfs al ken je de Heere God, die heel ons leven leidt en die ons gemaakt heeft. Toch, ook al geloof je heilig in zijn woord en ook al stem je steeds je leven af op hem, toch kan die onzekerheid in je zijn. Je ziet dat hier bij David, een zeer gelovig mens. Hij zegt in vers 2, behoed mij, want ik ben u toegewijd. Ik ben uw dienaar die op u vertrouwt. U bent mijn God. En toch kampt hij met deze innerlijke strijd in zichzelf. De apostel Paulus in Romeinen 7 had hetzelfde. Dat waarvan hij wel wist dat het wat goed was, deed hij toch vaak niet. Als we eerlijk zijn, dan erkennen we allemaal die strijd in onszelf wel. Vaak dragen wij aan de buitenkant zelfverzekerde maskers, maar onder de oppervlakte is ons hart vaak verdeeld. Vol zorg, twijfel, angst, vrees. En daarom bidt David hier en leert hij ons ook bidden. Verenig mijn hart, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Geef mij een ongedeeld hart. Verlos me van innerlijke gespletenheid. Geef me onverdeelde toewijding, een onwrikbaar geloofsvertrouwen en daarmee de innerlijke vrede dat mijn leven geleid wordt. Dat ik bij u veilig en geborgen ben. Dat wordt hier gebeden. Ik hoop dat dit ook jou ook uw gebed is en wordt elke dag weer. Want weet je wat zo mooi is? Met dit gebed bij de Heere God nou aan het goede adres. En in de tweede plaats kan iedereen met zo'n gebed bij de Heere God aankomen. Ook al staat het er nog zo beroerd voor in je leven, met je hart. Je mag je dit gebed eigen maken en je mag het nabidden. Heer, ik weet het soms ook allemaal niet meer. Hoe het verder moet met mezelf, met mijn geliefden. Maar help mij toch, Heer, om dicht bij u te blijven. Dicht bij uw hart. Leid me op uw weg. Vorm en kneed mijn hart. Vorm en kneed hun hart. Het hart van mijn kinderen, mijn geliefden. Verenig onze harten. In de versie van het boek staat het zo weergegeven. Geef toch dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn. Maar dat ik alleen u mag kennen en u mag dienen. Een mooie weergave van wat hier ten diepste bedoeld wordt. Niet innerlijk verdeeld, niet gespleten. Maar gericht op de Heer. Verenig mijn hart met ontzag voor uw naam. Met vrees voor uw naam. Met die vrees wordt niet bedoeld dat wij bang zijn voor de Heere God. Vrees betekent hier inderdaad eerbied, ontzag. Maar ook gehoorzaamheid en toewijding en enthousiasme voor de wil van God. De Heere God zo vrezen, zo steeds vol zijn van Hem. Daar hebben we vanmorgen hier in de kerk ook om gebeden. Dat is het begin, zegt de Bijbel. Dat is het begin van ware levenswijsheid. Gods naam, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam, Gods naam. Dat duidt op wie de Heere God is. Hoe die zich heeft bekendgemaakt in onze menselijke geschiedenis. In zijn woord, via zijn zoon, door zijn geest, in zijn kerk. En dus een gebed dat je hart vol is van ontzag voor zijn naam is ook een gebed om onverdeelde toewijding voor Gods zaak. Voor zijn koninkrijk. Voor zijn regering in onze levens. Dat is wat hier wordt gevraagd. Vorm mijn hart om u waarachtig te kennen, maar vervolgens ook u te dienen. En schakel mij in bij uw plannen. Zo bidden, dat leidt tot lofprijzing. Hier bij David, het leidt ook tot dienstbaarheid. Daardoor word je geschikt in de dienst van God. Als het goed is, bidden we het allemaal mee. Uit de grond van ons hart. En elke dag opnieuw. De Bijbel geeft ons met deze Bijbelverzen voorzetten waarmee wij mogen leven, waarmee we kunnen leven. Bid het maar voor jezelf. Bid het voor je geliefden. Voor je kind, voor elkaar. Want dit gebed is in de eerste plaats een heel persoonlijk gebed voor elke gelovige. Maar het is ook een gebed wat wij breder mogen bidden. Wat we mogen bidden voor elkaar. Voor de gemeente. De Bijbel ziet de gemeente als een lichaam. Het lichaam van Christus. Waarvan Christus zelf als hoofd regeert vanuit de hemel. Binnen dat lichaam zijn wij met elkaar verbonden. Vanmorgen hier in de kerk hebben we het ook daarover gehad in Efeze 4. Dat het lichaam van Christus door vele pezen en spieren bijeen wordt gehouden. Alle delen van het lichaam een bepaalde functie hebben. En dat we daar zelf ook dus een heel belangrijke rol in hebben. Misschien dat je daar nooit zo bij stilstaat, maar de manier waarop jij, waarop u uw geloof beleeft en beleidt, Dat heeft invloed op andere gelovigen, op mede-christenen. Wij hebben invloed op elkaar, op heel de gemeente. Wanneer het met je hart niet goed zit, wanneer het met de verbinding met de Heere God niet goed zit, dan belemmert dat ook het werk van Gods geest in ons midden. Wie je bent, wat je doet, wat je nalaat, dat gaat ons allemaal aan. Wij leven in een tijd van individualisme, maar onze individuele vroomheid, onze gerichtheid op de Heere God, dat bepaalt ook wie wij samen zijn. En daarom is het gebed verenig mijn hart ook gemakkelijk uit te breiden. En zelfs het ook moeten bidden voor elkaar. Verenig ons hart. Hoe vaak roept Paulus de gemeente niet op om één van hart en één van ziel te zijn. In het Oude Testament wordt al gewezen op die gezamenlijke onverdeelde toewijding. Dankzij de geest van God. Bijvoorbeeld in Jeremia 32, vers 39, waar staat: ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben. Het spreekt hier over de uitstorting van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest wil de Heere God ons één van hart en één van zin maken. De Heere Jezus die bad en die bidt ook zo. Hij bad het laatste gebed dat wij allemaal één mogen zijn. Want hij voorzag wel de verdeeldheid tussen zijn kinderen. En er staat in Romeinen 8 dat de Heere God nog steeds voor ons bidt, dat Jezus voor ons bidt, dat de Heilige Geest met ons bidt. Nou, wat ze bidden is vooral om ons hart en om eenheid onderling. En zo wordt hier vandaag, via deze tekst uit de Psalmen, wordt onze spiegel voorgehouden. Het is alsof de Heere God even een hartfoto maakt van onze geestelijke gezondheid. Hoe staat het met onze hartsgesteldheid? Individueel, gezamenlijk. Zijn er allerlei adertjes dichtgeslipt door onverschilligheid, door ergernis, door onvrede? Hebben wij een hartoperatie, een harttransplantatie nodig? Stroomt het bloed, het levensbloed van de liefde van Christus, stroomt dat nog wel helder door uw en mijn adertje? Of moeten we nodig gedotterd worden? Iedereen heeft een eigen rol en verantwoording, ook voor ons gezamenlijke welzijn. Een lichaam kan volledig verlamd raken wanneer bepaalde organen het laten afweten. Dus hoe staat het vandaag met uw en jou en mijn hart? Hoe is je relatie met de Heere God? Je inzet, je ijver, je voorbeden voor Gods koninkrijk, voor zijn kerk. Moedigen wij elkaar aan door ons gedrag of ontmoedigen wij elkaar? Heere God, die weet het beste de antwoorden op die vragen. Wij hoeven het voor elkaar niet in te vullen. Hij kent uw en jou en mijn hart. Hij is ook de grote hartchirurg. Hij is de knapste hartendokter. Hij kan en hij wil onze harten aanraken, ze vormen en genezen. En daarom bidden wij vandaag en elke dag weer dat gebed uit Psalm 86. Ach Heer, leer mij, leer ons toch uw weg. Leer ons de weg van Christus, die zachtmoedig en nederig van hart was en is. Verenig onze harten om uw grote naam te vrezen, te kennen, te dienen. Amen.